Het is vrijdag 8 maart en het blijft maar records regen op de beurs. De AEX opende vanochtend op de hoogste stand ooit. Gisteren sloten de S&P 500 en de Nasdaq op een record. Op het Damrak zetten de chipaandelen ASML en ASMI vanochtend nieuwe all-time highs neer. En in Amerika deed Nvidia gisteren hetzelfde. En dan is er ook nog Bitcoin en dat blijft ook maar doorstijgen. Maar zelfs op zo'n beurs kunnen aandelen dalen en zelfs volledig instorten. Vandaag in de IX Beleggers Podcast komen allebei die kanten van de beurs aan bod. En dat doe ik met twee gesprekspartners. Martin Krum, aandeelanalist bij IX. En we hebben ook een nieuwe gast aan tafel en dat is Pim Bertens. Oprichter van Bink Bank. En bedenker en producent van het tv-programma Bulls & Bears. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag op SBS6.
Dat is allemaal waar.
Ja. Ja. Welkom Pim. Ja, fijn dat je bent. Leuk. We nemen dit zoals altijd weer op Beursplein 5. En voor jou is dit een beetje een thuiswedstrijd volgens mij. Jij hebt hier heel lang gestaan op de vloer.
Ja, klopt. Ik ben in 1992 ben ik begonnen op het Rokin als optiehandelaar. Begonnen met koffie halen zoals het hoort en het koffiezetapparaat schoonmaken. En langzaam mijn opleiding gedaan. En om een indruk te geven, toen werkte er 100 handelaren op de beursvloer. En toen ik wegging in 2001, het licht uitgedaan hier toen we digitaal gingen. Rond de 1200 handelaren. Dus,
Toen dacht je, ik ga tv maken.
Nee, daar zit nog veel meer tussen. Ik heb nog een schoenenbedrijf gehad van Johan Cruijff. ik ben nog betrokken bij het hedge fund Min Tower Capital. Waar we een arbitrage fund. En toen kwam inderdaad een tv-productiebedrijf ook nog langs.
Ja, maar je bent ook nog volop bezig in de financiële wereld.
Ja, met name in de crypto's zit ik de laatste tijd. Maar ook nog inderdaad, wat ik zeg, bij het hedge fund Min Tower Capital ben ik echt betrokken.
Oh ja. Nou, de crypto's, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid met je over hebben. Want daar gebeurt ook heel veel. Laten we beginnen eventjes gewoon naar de beurs van nu kijken. Beginnen misschien met de stijgers en de dalers van de week. En dan moeten we denk ik toch maar even hebben over de daler van het jaar, denk ik, bijna.
Die kun je nu wel afstrepen, denk ik. Ja.
Vivorion. Ja, volgens mij staat die op -93%, oftewel is weggevaagd.
Is nog te hoog.
Wat is daar?
Nog te hoog. Ja, nee, dat klopt.
Het is er gebeurd, Martu.
Ja, nee, die hebben het is een bedrijfje met, schrik niet, 17 werknemers. Dat is inclusief de receptionisten, denk ik. Die zouden wel even een middel tegen Alzheimer op de markt brengen. Nou, dat is de jongste onderzoeksresultaten laten zien dat dat een verkeerde richting is geweest. Dus dat is kansloos. En daar valt eigenlijk voor beleggers ook niks mee te halen. En het probleem is een beetje met dit soort fondsen. Er kan theoretisch een mooie pot met goud klaarstaan. Als ze wel wat hadden gevonden, dan had het natuurlijk kassa geweest. En je ziet nu in één keer dat alle verwachtingswaarde eruit loopt.
Maar dit is ook wel, als je hierin zat, toch een beetje je eigen schuld. Ik vergelijk dit als dat je wil de Formule 1 in. En je denkt, ik heb 10 miljoen en ik wil wereldkampioen worden. Dat is wat zij proberen te doen. Ja, en ze hopen dat het zou lukken. Hopen doe ik in de kerk en niet op de beurs.
Nee, nou kijk, wij hebben er iets anders naar gekeken. In zoverre dat de beleggerstest volgt alle AEX en AMX aandelen volgen wij. En bij de AEX volgen wij bijna alle aandelen. En Vivorion hebben wij niet gevolgd. We hebben er uiteraard wel even naar gekeken. Big Pharma heeft miljarden besteed aan de zoektocht naar een medicijn tegen Alzheimer. Dus laten we zeggen dat de kans dat dit wel wat zou worden was. Nou, ik vergelijk het een beetje met de staatsloterij. Dus wij hebben gewoon gezegd van jongens, wij beginnen hier niet aan. En we gaan het ook niet volgen. Want op het moment dat je het gaat volgen, zijn er toch beleggers die denken van nou, ik ga toch. Hè, dus we proberen wat dat betreft ook wel te zorgen dat mensen dit soort uitglijders niet meemaken.
Ja, op zich is zo'n aandeel, laten we zeggen, het mag natuurlijk wel zijn. Het is heel speculatief en het kan goed vallen en het kan verkeerd vallen. En dan gebeurt er dus wat er deze week
is. Het is sowieso
gebeurt.
Een nobel bedrijf. Hè? Als je dat gaat zoeken, dat is in ieder geval hartstikke fijn.
Ja.
Maar het heeft niks. Dit heeft, wat jij zegt, 12 mensen of 17 mensen. 17 mensen in dienst. Ja, dan moet je niet denken dat je tegen de grote jongens op kunt die dat allemaal ook al onderzoeken.
Ja. Nou ja, kijk, het grappige is natuurlijk altijd wel met biotech. Theoretisch zou het kunnen. Stel dat dat bedrijf echt een hele andere route is ingeslagen. Normaal, als ik heb het vergeleken met het winnen van de staatsloterij, die kans is ook praktisch nihil. Wij hebben gewoon gezegd, wij beginnen hier gewoon niet aan.
Dat is natuurlijk vaak het aantrekkelijke van biotech. Hè? Dat is natuurlijk altijd wel, laten we zeggen, het is de kans op de jackpot. En dat is altijd heel aanlokkelijk voor mensen.
En daarom hebben wij gewoon gezegd, we vervolgen het niet. Om mensen in ieder geval ook niet op dat idee te brengen.
Ik ben geen grote ETF-fan, maar als je dan deze branche in zou willen, dan zou ik dit misschien met een ETF doen. Dan zit je, weet ik, in 600 bedrijven. Overigens hoef je dat ook niet voor het dividend te doen. Hè? Want ze keren eigenlijk amper wat uit. Ja. Een van de bedrijven die ik wel interessant vind, is Genmap. Dat heeft nog een Nederlandse roet.
Deens bedrijf
heeft gewoon 7 medicijnen, die met name kankermedicijnen.
Ja, maar dat kun je ook niet echt meer in de biotech hoek zetten.
Qua risico niet meer, maar...
Dat klopt. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook gewoon producten op de markt. Zeker. De meeste biotechfondsen zitten natuurlijk gewoon in een onderzoeksfase. Die hebben een zak geld. Die zijn met een onderzoek bezig naar nieuwe medicijnen. En de kans van slagen is gewoon bijzonder klein.
Kortom, een heel klein gedeelte als je die hoek in wil van je portefeuille.
Ja, het is voor beleggers is het ook een... Maar dat geldt eigenlijk ook voor analisten natuurlijk wel een black box. Hè? Je kunt er heel weinig over zeggen, feitelijk. Je kunt de processen kun je in kaart brengen. Maar nog steeds ben je wel afhankelijk van... Ja. Oké. Levert het ook daadwerkelijk wat op? Het moet veilig zijn, maar het moet ook wat doen.
Ja, en overigens die 60 cent, als je ze nog hebt, ik zou ze verkopen. Want de topman, die heeft ze ook verkocht. Als je enigszins nog iets van vertrouwen hebt of een signaal wil afgeven, dan koop je bij. Nou, als die verkoopt, dan weet je wel, dit is een einde verhaal.
Ja, precies. Maar goed, op -95% weet je ook gewoon dat het einde verhaal is, toch? Voor dit,
Nog geen. Maar je weet hoe particulieren denken. Die is heel goedkoop, 60 cent.
Huh? Dat is een beetje gevaar.
Doe dat niet. De vraag. Doe inderdaad. Dat niet. Ja. Nee. En nog een bedrijf, wel van een hele andere orde van grootte, dat niet zo'n fijne week beleefde, was Apple. En dat is ook daarvoor geldt dat het niet alleen deze week is, maar eigenlijk al een tijdje slecht gaat.
Dat is een achterblijver.
Een boete van 1,8 miljard.
Ja, dat is klein geld. Daar liggen ze niet wakker van. Nee, daar liggen ze echt niet wakker van. Ze hebben een paar honderd miljard op de bank staan. Dus dat is niet zo van belang. Apple is wel een beetje, hoe moet ik het zeggen? Toevallig hadden de collega's van EX Profs vanmorgen ook een item daarover. Apple, Alphabet en Tesla, 3 van de Magnificent 7, die gaan gewoon niet lekker. Nee. Om verschillende redenen overigens. Bij Apple is het denk ik met name de echte killer apps ontbreken een beetje. Toen de nieuwste iPhone, het is weer wat sneller. Het heeft weer een wat betere camera, maar er zit niet echt meer een mega... trigger in om dat aan te schaffen. Nou, dat zie je dus ook bijvoorbeeld nu in China, dat de iPhone verkoper flink onder druk liggen.
Het is wel wat gechargeerd, want het jaar daarvoor was het enorm goed, omdat ze in december productieproblemen hadden. Je was januari heel goed, dus lijkt het nu wel heel slecht.
Ja, kijk, je krijgt een wat vertekend beeld, maar zeg maar het basismodel dat Apple natuurlijk de revolutionaire vernieuwer was, is een beetje weg.
Ja. Wat je ook noemt Alphabet, Apple en Tesla. Ja. Wat toevallig de 3 Magnificent 7-leden zijn die niet echt in AI uitblinken. Alphabet probeert het wel, maar heeft een beetje een flopper op zijn naam inmiddels.
Daar mag je wel meer dan een beetje van maken, hoor. Het is gewoon echt niet goed. Ze staan echt, ik had toevallig nog even met onze collega Hilo Laman erover vanochtend. Ze staan echt wel met 3-0 achter. En dat is gewoon niet goed.
Ja, wat ik over Apple nog even, wat ik nog wel interessant vond. Ik weet niet, dat een jaar of 5, 6 geleden, als je dan in Apple handelde, dan zeiden ze, maar die hebben voor, als je de aandelenkoers had, wel voor $70 zit er cash in.
Ja.
En dan, dus die moet je ervan afhalen, dan moet je daar de winst per aandeel. Maar dat is helemaal weg. Dat is nu nog maar $3.
Ja.
Dus het is echt wel een risicovoller bedrijf geworden dan dat het 5, 6 jaar terug was. En toch zitten bij mensen in hun hoofd, ze hebben een enorme cash hurdle staan. Ja, die is echt enorm afgenomen van, ik dacht uit mijn hoofd, ik heb het ergens opgeschreven, van 180 miljard is het nog maar 30 miljard op de balans.
Maar
dat was echt serieus. 70 euro per aandeel naar 3. Dus het is echt wel...
Nee, er stond op een gegeven moment iets van 250 miljard op de bank. Hè. Dus
in de perceptie, ik denk dat dat Apple het toch wel wat zwaarder krijgt. Ik denk dat we langs naar de Magnificent 4 moeten in plaats van de 7.
Nou ja, het is niet dat je denkt van Apple is nu eigenlijk wel een interessant momentje om naar te kijken. Of?
Ook technisch niet. Ik ben ook benieuwd wat Buffett gaat doen hiermee. Want het is echt van zijn grote holding. Ja? En ik denk dat... precies wat jij al zei. Ik heb ook de nieuwste iPhone. Ik zie echt geen enkel verschil. Nee. De batterij was de eerste 2 weken wat sneller. Of wat langer vol. Maar dat was de eerste 2 weken.
Ja, die hebben het gewoon lastig. En nogmaals, een echte killer app is er niet meer. Ik heb ook helemaal geen behoefte om gelijk naar de winkel te rennen op het moment dat de nieuwste iPhone uitkomt. Nee. Ik zie daar te weinig toegevoegde waarde in. En zeg maar dat virtual reality stuk overtuigt ook niet echt. Het is natuurlijk hartstikke duur. Ze hebben natuurlijk ook nog het project, de Apple Car hebben ze stopgezet onlangs. Dat is natuurlijk ook een signaal dat je zegt van jongens...
Ze hadden Tesla moeten kopen gewoon een jaar of 5 terug toen die geruchten gingen.
Achteraf gezien. Ja. Nou goed, misschien kan het in de toekomst
nog.
Hadden
we nu Magnificent 6 gehad.
Ja, inderdaad. Ja.
Zeker.
Hey, we kijken eventjes naar de positieve kant van de markt. Want ik noemde net allemaal records. Maar het rare is dat een van de grootste stijgers deze week was toch een, laten we zeggen, niet zo heel erg tech-related bedrijf. Corbion.
Daar zit wel een beetje tech Corbion. Beetje biotech, zeg maar. Nee, dat
15%
is,
ongeveer in een week. Wat is daar gebeurd, Martin? Volgens mij, jij volgt het.
Wij volgen het inderdaad. Het is het fonds wat bij mij op de lijst staat. De koersvorm is wat raar. En dat komt mede doordat zij, denk ik, toch iets van een conflict hebben met een grootbank. Die met erg een negatieve rapport is gekomen rond dat fonds. Wij zijn daar iets genuanceerder in. We hebben er ook geen conflict mee. Dus dat is al makkelijk. Het is een achterblijver als je wat langere termijn gaat kijken. Het komt van boven de 30 af. Nou, de AX staat natuurlijk op recordniveaus en Corbion staat rond de 20. Dus daar gaat het niet briljant. Ik ben ook niet een superfan. Ik moet overigens wel zeggen, ik heb wel een klein belangetje erin.
Even voor onze luisteraars. Corbion doet in, laten we zeggen, voedings...
Voedingsingrediënten.
Ingrediënten, ja.
Ja. En ze hebben op zich een hele leuke divisie erbij gekocht een paar jaar geleden. Dat is zeewier, algen.
Oh.
Groeit erg hard. Alleen Corbion...
De algen of de divisie? Of...
Beide. Oh. Nee, Corbion is een bedrijf wat gewoon niet goed rendeert. De vrije kaststroom is gewoon veel te laag. Dat was afgelopen jaar was dat 18,5 miljoen. Nou, dat is op een omzet van, laten we zeggen, 1,5 miljard is dat gewoon ver ondermaat. En dat is toch wel een zwakke plek. Ze beloven beterschap, dus we gaan het zien. We zijn niet super enthousiast. Ondanks dat ik wel een belangetje heb, zeg ik niet, je moet ze hebben.
Oké, ja, dan moeten we het misschien toch ook even over politiek gaan hebben. Dat doen we eigenlijk normaal gesproken niet in deze podcast of bij EX. Maar ja, als de politiek zich gaat bemoeien met grote beursgenoteerde bedrijven, dan zullen we het toch wel even moeten. En Den Haag heeft deze week volgens mij ontdekt dat ASML best wel een heel erg belangrijk bedrijf is voor de Nederlandse economie.
Dan lopen ze nog meer achter een Wall Street.
Ja, en ja. Daar is een speciale taskforce voor opgezet. Onder de mooie codenaam Beethoven. Waarom je dan kiest voor een dove componist? Ik ben ik heel benieuwd naar. Maar in ieder geval, het idee is, ASML is ontevreden over het vestigingsklimaat. En het liet meneer Wenning deze week ook wel vrij duidelijk merken. En hij was er behoorlijk geïrriteerd over, had ik het gevoel, over wat er gaande is. Heeft hij gelijk?
Ja, ik denk, kijk, als je gaat kijken, ze hebben een paar dingen die de overheid gaat doen. Hè. Die expertregeling gaan ze afschaffen. Hè. Dan mag je 30% van je salaris 60 maanden lang niet belasten. Dan gaan ze terugbrengen naar 30 maanden 20% en dan nog een keer 30 maanden 10%. En denken, nou, een mooie besparing. Dat gaat vanaf 2000, wat ik 27, 200 miljoen opleveren. Op zo'n bedrijf, wat is dat nou voor een regeling? Dus ik denk dat ze gelijk hebben. Ik ben wel een beetje bang voor de kleinere ondernemers. Want als ze gaan luisteren naar die grote bedrijven. Je ziet dan heel erg dat de kleinere ondernemers echt... ze moeten het geld ergens vandaan halen. Die hebben een minder grote stem. Dus daar maak ik me dan zorgen om. Mm-hmm. En het andere bij ASML is, ik kom uit die regio. Ik zie ook dat ze die regio enorm verstoren. Dus er is ook nog wel een praktische groei wat ze kunnen. 1 op de 10 huizen in Veldhoven-Eindhoven gaat naar een expat van in de toch al overspannen huizenmarkt van ASML. Ze hebben daar 20.000 werknemers. En dan komen er nog een keertje 15.000 bij de komende 10 jaar. Alle restaurants in Veldhoven die Tantje Pietje heten, die heten naar de American Grill Bar. Dus het is echt serieus. Het zit echt ingeklemd. Ze kopen hele straten op in Veldhoven. Dus buiten dat, ik denk dat dat toch ook wel meespeelt. Ik denk dat zij tegen hun groei lopen en denken, weet je wat, we dreigen nog een beetje en dan krijgen we wat van elkaar. En vervolgens moeten ze toch nog een andere kant op. Ja. Dat is overigens ook het falen van Europa natuurlijk. Hè? Want als je dit gewoon Europees wijd doet, dan kun je niet naar Frankrijk toe gaan. Want dan gelden daar dezelfde regels.
Ja, en je weet het toch, het is natuurlijk ook gewoon, ASML is natuurlijk een heel groot internationaal bedrijf. Ja, ik bedoel, elk groot internationaal bedrijf zit overal in de wereld, toch? Het is niet dat, ja.
Als het alleen een productiefaciliteit in Frankrijk neerzet is, zou ik me niet al te druk om maken, heel eerlijk gezegd.
Nee, maar het is natuurlijk wel een eerste stap. En ik denk wat dat betreft dat we inderdaad wel wat tekort schieten.
Ja, maar... De mensen die in Den Haag het beleid bepalen zijn geen ondernemers. Hè. Dat pleit dan weer voor een zakenkabinet. En dit is echt penny wise, pound foolies in mijn ogen, dit soort regelingen. En dan moet je weer iets gaan repareren nu. Dat is altijd toch weer slecht voor je
imago. Het is natuurlijk wel zo dat de hele wereld is op jacht naar een chipindustrie. Dus je ziet volgens mij in Japan nu gingen ze er iets van 60 miljard investeren. Ja. Andere landen zijn ook gigantisch bezig, want die zien van dit is geopolitiek zo belangrijk dat je de technologische voorsprong hebt. Wij hebben het gewoon
hier liggen. We hebben Veldhoven Valley.
Mega trots op zijn als klant. Ik bedoel, dat is echt fantastisch. Ja. Toen ik 25 jaar terug naar de beurs stond, handelde het nog op 4 euro. Kun je nagaan. Had je al je geld moeten stoppen. Maar dat kun je niet meer voorstellen. Het was bijna 4.
Dus ik denk dat dit wel in, laten we zeggen, ASML en wat er omheen ligt, bepaalt ook wel in hele grote mate het concurrentievermogen van de Nederlandse economie voor de komende decennia.
Boskalis heeft nu ook plannen om in ieder geval een deel van zijn hoofdkantoor richting, ik dacht, Abu Dhabi te verhuizen. Ook omdat ze hier tegen allerlei regeldruk aanlopen waar ze gewoon eigenlijk niks mee kunnen. En dan denk ik van jongens, jullie zijn in Den Haag ontzettend bezig met het verdelen van de koek. Zorg nou eerst eens dat je gaat focussen op het laten groeien van de koek. Ja. Nou, daarna wel verdelen.
Het hoeft per definitie niet slecht voor de aandeelhouders zijn dit soort gesprekken. Er zijn natuurlijk twee dingen. Hè. Het is misschien voor de schatkist wat minder interessant. Maar dat geld gaat dan direct toch naar ASML toe. En ik denk dat het voor de aandeelhouder helemaal niet zo slecht is, deze gesprekken. Dus daar zou ik me geen zorgen om maken als ik nou ASML aandelen had.
En maken jullie zijn jullie bang dat ASML inderdaad een keer zegt van we gaan? Shell en Unilever achterna?
Ligt niet voor de hand.
Dan moeten ze fiscaal wel zulke dingen gaan doen. En dat denk dat ze daar toch te belangrijk voor zijn. Voor de zeker lokale, maar ook de landelijke economie.
Ja. Nou, ik denk in ieder geval dat ze een duidelijk signaal hebben afgegeven. Boskalis heeft het ook gedaan. Dus ik zou inderdaad zeggen van jongens in Den Haag. Word wakker. Doe iets. En ik mis gewoon een beetje. Hè, dat, het zijn inderdaad geen ondernemers die in de Tweede Kamer zitten. Het zijn natuurlijk toch allemaal mensen die vanuit de politiek komen en weinig feeling met het bedrijfsleven hebben. Dat is gewoon niet goed.
Ja, maar goed, in ieder geval wel goed dat bedrijf nu daar in ieder geval wel op de kaart staat in Den Haag.
Ze hebben zich luid en duidelijk laten horen. Ja.
Ja. Bij beleggers is het ook nog altijd een van de favorieten. Wij doen elke maand bij IEX een sentimentspeiling. En dan vragen we wat verwacht u voor volgende maand van de beurs? Nou, daar is iedereen nog erg positief over. En we vragen ook altijd naar de favoriete aandelen van beleggers. En daar staat eigenlijk stevast wel ASML in die top 5. En ook voor de komende maand weer. Maar wat opvallend is, dat die top 5 wordt voor de rest vooral bevolkt door financiële bedrijven.
Zeker.
En met name drie verzekeraars. NN Group, ASR en Aegon. Nou ben jij volgens mij de analist op elk van die drie, Martin?
Ja, tegenwoordig wel.
Ja. Deze week heb jij volgens mij gebogen over ASR.
Ja, klopt. Ik heb ze alle drie onlangs gedaan.
Kun jij het enthousiasme delen van onze bezoekers?
Nou, laat ik vooropstellen. Het zijn alle drie verzekeraars. Er zijn behoorlijke verschillen onderling. Het is echt wel even zaak voor beleggers om een beetje in te lezen en even te kijken waar de sterke en zwakke punten van de diverse verzekeraars liggen. Wij zijn niet over alle drie even enthousiast. Maar daar moet ik dan toch naar de premium verwijzen uiteindelijk. We hebben wel een lichte voorkeur voor een van de drie. Beleggers zitten maar om één reden in verzekeraars. En dat is gewoon het dividend. En dat is inderdaad hoog. Dat geldt overigens ook voor banken. Dat is eigenlijk, verzekeren is niet echt sexy, laten we het zo zeggen. Het is geen ASML wat dat betreft. Dus beleggers worden aangetrokken door de hoge dividenduitkeringen. Dat bieden ze alle drie. Alleen er zijn wel degelijk significante verschillen onderling. Dus ik zou dat niet. Ik zag inderdaad dat ze alle drie in de top 5 van favorieten stonden. Wat de beleggers betreft ligt dat iets genuanceerder.
Ik volg het amper, want ik val in slaap bij die aandelen. Maar ze zijn wel goedkoop, tussen de 6 en 8 keer de winst. Het is natuurlijk inderdaad, je kunt er niet echt een hele bult aan vallen, denk ik, en dat soort aandelen.
Nee, nou kijk goedkoop. Het groeit ook niet hard, hè. Dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille. Een ASML laat natuurlijk een prachtige groei zijn.
Maar als je voor dividend gaat, wat jij zegt, dan heb je toch snel een investering.
Maar is dividend op dit moment zo'n belangrijke factor dan kennelijk voor beleggers? Want inderdaad, spannende aandelen zijn het niet. Nee. Meestal over het algemeen in dit soort peilingen kiezen mensen toch voor de wat spannender aandelen.
Het kan iets spannender worden, want ik heb begrepen dat wat reporters van Bloomberg hebben Generali op de kaart gezet. Die zou dan eventueel interesse hebben in bijvoorbeeld een NN Group.
Generali, de Italiaanse verzekeraar. Ja.
Ja,
nou, volgens mij ook de goedkoopste van de drie, dacht ik. Hè?
Klopt.
Dat zijn Nederlanders, dus dat is logisch dat daar dan weer het oog opvalt.
Ja, maar goed, dat heeft ook wel weer een reden. Daarom zeg ik ook, je moet wel even bij de verzekeraars kijken hoe het.
Ik volg ze niet, hè, dus ik praat vanuit de vrije hand hier.
Ja,
dus.
Nee, goed, ik volg ze dan wel. NN is inderdaad de goedkoopste van de drie, maar dat heeft ook wel redenen. Ze zouden overnamekandidaat kunnen zijn voor Generali. Ik neem dat met een hele grote korrel zout. Maar het kan dus wat spannender worden, eventueel. Stel dat het vuurtje even opgestookt wordt.
Zeker. Nou, volgens mij, als mensen willen weten wat jij nou precies over deze fondsen denkt, in ieder geval wat voor advies jij eraan hangt, dan moeten ze dat even op je X.
Het is echt een zaak om je even in te lezen. Er zitten echt wel behoorlijke verschillen tussen de drie. En ik denk dat een van de drie echt wel een uitgesproken favoriet is. En de twee andere iets minder. En daarvoor moet je daar bij premium zijn.
Ja. En hebben jullie deze week naar de ECB-vergadering of naar het Chinese Volkscongres zitten kijken?
Nou, beide niet, maar ik heb het wel gelezen. Ja. Nee, ja, de ECB en de FED, dat blijft gewoon ontzettend belangrijk voor de beurs. Dat is bijna nog belangrijker soms dan de bedrijfsresultaten, behalve dan bij Vivorion. Die rente is gewoon belangrijk voor de beurs, voor het makkelijk aan geld komen. Dus dan maar investeren in aandelen, geen alternatief bieden. Ja, we zijn alweer het volgende dopium, wordt de beurs ingeslingerd, is dat er weer renteverlagingen komen. Daar zat de markt overigens altijd al fout, want ze verwachten dat al veel eerder, al in eind 2023. Ik denk wel dat het misschien nu wel gaat gebeuren in juni in Europa. Amerika moet ik nog maar eens zien of dat daar gaat gebeuren.
Ja, Amerika is iets lastiger. Ik heb tijdens een vorige podcast gezegd, ik ga er vanuit dat ECB in april al wat gaat doen. Daar hou ik voor ons nog wel aan vast. En dat heeft met name te maken met de economie in de eurozone die gewoon echt slecht draait.
Daar snap ik het ook. Hè? Ik snap dat ze daar gaan verlagen. Maar Amerika, ik zie daar de reden nog niet zo.
Kijk, in principe focust de ECB puur op inflatie. Nou, op dat vlak gaat het de goede kant op. Maar zijn de streefcijfers nog niet helemaal gehaald. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, we wachten nog even. Lijkt mij niet verstandig. Europa gaat, of de eurozone gaat economisch gewoon echt niet lekker. De zoveelste groeiprojectie naar beneden bijgesteld hebben we onlangs weer gehad. Het zat er nu nog iets van 0,6% groeien dit jaar. Zelfs dat moet ik nog maar zien. Ik heb eerlijk gezegd mijn twijfels. Ik denk dat er nog wel een verdere verlaging komt. Dus wij kunnen ook wel een zetje in de goede richting gebruiken vanuit de ECB. Dus ik hoop eigenlijk, vooral ook omdat daar natuurlijk, er zit natuurlijk ook vertraging in voordat dat gaat doorwerken daadwerkelijk. Dus ik zou toch zeggen van jongens, begin gewoon in april.
Ik had ook wel het idee dat ze daar toch wel wat duidelijker dan normaal hints die kans op aan het geven waren.
Nee, ik ben met mevrouw Lagarde altijd wel wat voorzichtig.
Je weet nooit wat ze echt bedoelt. Het is dan een warrig persoon. Daarom dat is het enige leuke als je kijkt naar de persconferenties. Maar ik ben het heel met je eens. Ik denk dat de economie hier, sowieso is het natuurlijk Europa een lastige economie met Noord en Zuid. Dat is veel minder makkelijk te sturen met één rentewapen. Amerika, ja, die groei is nog steeds hoog. De inflatie eigenlijk hoger dan hier in Europa. Ik zie daar nog geen reden. Ik zie maar één reden waarom dat je gaat verlagen. Dat is omdat de ECB gaat verlagen. Want dat doen ze ook. Want je concurrentie strijd met Europa. Ze kijken toch naar elkaar.
Ze moeten nu ook op elkaar gaan letten, want je wil niet te veel uit de pas lopen. Ja.
Ik denk ook nog steeds dat de dollar toch de munt is waar je in moet zitten. En ik ben echt niet zo positief over de euro, heel eerlijk gezegd. En ik verbaas me gisteren dat die toch weer aansterkte en de dollar naar beneden ging. Zal ook andere oorzaken hebben, maar ook nu is iets om in de gaten te houden, denk ik. Die euro, ik weet het niet.
Ja,
ik ben een van de weinigen daarin.
Ja, dat klopt. Ik zeg die valutamarkt, ik weet het niet. Daar spelen krachten, daar heb ik gewoon echt te weinig zicht op.
Maar voor de aandelenmarkten is dit, nogmaals, dat is denk ik de laatste shot dopamine wat erin gaat komen in zo'n markt. Ik denk dat je echt nog een soort blow-off top kunt gaan krijgen daardoor.
Een blow-off top?
Ja, een blow-off top, dat betekent dat je eigenlijk
dat hij nog even doorschiet, zeg
dat
maar.
Dat hij nog doorschiet en dat er waardering komt te staan. Dat je denkt van nou zal het wel naar beneden gaan. En elke dag, welke week gaat het omhoog. Daar zitten we al een klein beetje in zo'n blow-off top. Dat kan veel extremer als dat je kunt voorstellen. Dat heeft ook niks meer met waarderingen te maken. Dat is ook een soort FOMO in de markt. Hè? Fear of missing out. Ja. Mensen willen er dan toch nog maar in. En dan daarna is het wel klaar. Want dan zal die economie afkoelen. Er is geen renteverlaging meer in zicht. Maar ja, de FED is zo creatief. Die vindt er weer een ander reddingspakket. Dus ooit gaat dat een keer verkeerd. Maar dat kan over 10 jaar zijn.
Er staan nog steeds 4 renteverlagingen of zo in de boeken voor dit jaar.
Voor de VS 3, dacht ik. Althans, dat is de laatste stand van zaken. Dat kan volgende week ook weer anders zijn. Ik ben gewoon niet zo'n fan van het hele centrale bankenbeleid. Het heeft gewoon te veel invloed. Maar we moeten het ermee doen.
Ja, en moet je er ook rekening mee houden als het heel veel invloed heeft.
Helaas wel. Ja, nogmaals, het is voor je rekensommetje gewoon van belang. Dus we ontkomen daar niet aan.
Nee, zeker.
Nee. Naast mij ligt de nieuwe IEX Expert. Met daarop een vrolijk fietsende Justy Takeaway bezorger. Want jouw grote analyse van Justy Takeaway staat hierin
Nou, die moeten mensen maar gaan lezen. Een ander interessant verhaal wat daarin staat is... dat gaat een beetje, dat is eigenlijk een beetje voor de ETF-beleggers. En het gaat over, over indexen en met name het verschil tussen indexen. Ja. Want je denkt, je koopt een ETF op Europa of op Amerika en dan heb ik hem. En dan zit ik in die markt. Maar die index kunnen onderling best wel enorm verschillen. En daar kan je ook best behoorlijk op verkijken als belegger. Dat wordt in het artikel uitgebreid uitgelegd door mijn collega Jasperien van Weert. Zijn jullie een beetje ETF-beleggers?
Ja, ik niet. Ik heb geen enkel aandeel en ik heb geen enkele obligatie. Ik zit in mijn hedge fund en ik heb crypto's. En onroerend goed. Dus dat is ook wel ik ben een rare eend in de bijt in de financiële wereld. Maar dat maar even gezegd hebbende. ETF's, het geldt voor indexen. Hè. Als je in de AIX stapt, had je, plus 15%. Maar zat je in de AMX, had je min 11% gehad. Dus dat, daar begint het al mee. Dan denk je, weet je wat, dan ga ik lekker gespreid beleggen. Ik doe de wereld, MSCI World. Zit je voor 70% in Amerika. Is ook niet gespreid over de wereld heen. Dus ga je in een tech-index, dan zit je vaak heel erg overwogen in de grote zeven. En je koopt ook de rommel eromheen aan de andere kant, want ze kopen het branchebreed. Dus ja, als je heel weinig tijd hebt, doen, maar kies dan wel heel goed. Kijk even in het flapje onder, waar zitten ze in? Is het echt gespreid? Ik zou altijd kiezen voor een equal weight. Dat zijn die kiezen gewoon 5% per markt of 5% per aandeel maximaal.
Ja, dus alles gelijk gewogen in de index. Ja.
Dan had je heel veel gemist deze kant op, maar je zit in die end, ga je daar veel blijer van worden, denk ik. Dat zou mijn advies zijn.
Vind ik toch wel interessant. Waarom zit jij niet in individuele aandelen?
Waarom niet? Omdat ik namelijk, ik ben punt 1 een traditionele particuliere belegger. Ik ken mezelf heel goed.
Okay.
Ik weet dat ik bij min 30% denk ik de wereld vergaat. En nou moeten die aandelen eruit. Oh, en dan denk ik bij plus 20% denk ik, misschien moet ik toch maar weer kopen. Dus dat moet ik gewoon niet doen, weet ik van mezelf. Okay. Daarbij komt dat ik echt al wel heel lang kritisch ben over het beleid, over het pumpen van markten, over het vangnet van de Fed. En ik weet ook, om me heen, overigens, ik heb een mooi alternatief met het hedge fund. Hè, dat haalt ook gewoon 6% op per jaar netto heb ik daar met echt een heel ander risicoprofiel.
Maar belegt het hedge fund ook wel in de aandelenmarkt?
Nee, we zijn volatility arbitrage. Oh, ja. Puur arbitrage. Dus het maakt niet uit of naar beneden of omhoog gaat, als het maar beweegt. Mm-hmm. Vorig jaar was lastig, bewoog het weinig. Net maar een lastig jaar.
Dit jaar nog steeds weer, denk ik?
Nee, dit jaar is een mooie start.
Beter?
Ja, veel betere start. Okay. Ja. En sowieso over de afgelopen 11 jaar is het 6%. Dat klinkt misschien niet sexy, maar dat is echt... Ja, het risicoprofiel zitten wij in 2 bij de AFM. Dus dat is heel laag. Dus de volatility in de profit en loss is heel laag. Maar ik vertrouw deze markt niet. En ik weet, heel veel vrienden van mij en kennissen zitten allemaal in aandelenportefeuilles die juichen en huilen en juichen. En die gaan ooit een keer heel erg huilen. En ze gaan nooit op de topper uit. Dat geloof ik, kan ik ze op een briefje geven. Dat gaan ze niet doen. En ik heb geen FOMO op de aandelenmarkt. Dus ik slaap rustig. Dat is mijn belangrijkste...
Jij leest heel rustig de krant zonder...
En ik vind het ook wel lekker natuurlijk.
Meteen de koop- en verkoopknop.
In Boels en Bears en hier kan ik heel vrij uit praten. Ik heb helemaal niks, dus ik kan echt kijken wat ik van iets vind. Of ik iets goed vind of niet vind. Het is ook wel lekker om op die manier over de markt te kunnen praten.
Ja. Nou, toch wel bijzonder dat je wel in dat hele wilde crypto-wereldje zit.
Ja,
daar stuit het alles toch behoorlijk op en neer.
Ja,
en of je het over FOMO...
En volatiliteit vind ik ook...
Ja, want dat is wel grappig, want heel veel mensen denken dat ik enorm offensieve belegger ben en speculatief omdat ik daarin zit. Maar dat doe ik misschien met 7-8% van mijn vermogen.
Ja, oké.
Okay. En de rest zit echt bij mij echt in een heel traditioneel hedge fund, in onroerend goed, in goud. Dus ik heb ooit een keer een mooi bedrijf gehad verkocht... Misschien geluk gehad, misschien niet. Ik ben heel zuinig op mijn geld.
Goud in welke vorm?
Fysiek.
Oké, fysiek.
Ja. En keer 2 hoeft mijn vermogen niet. Door 2 zou ik heel vervelend vinden. Dus ik ben een hele defensieve belegger. Behalve dan in crypto's, omdat ik het punt 1 maatloos interessant vind. Ik moet eerlijk zeggen, heel vroeger bij zat 2017. Toen kon je kopen wat je wilde en dan werd je rijk. Dus dat was sowieso makkelijk. Maar ook daar gold wel weer. Ga op tijd die markt uit. En nu zitten we weer in de volgende boeren. En ik begin langzaam om me heen op de feestjes weer te horen van... Oh, crypto's, hoe moet dat? Hè? Vertel eens. Dus het wordt wel weer gevaarlijk misschien ooit een keer.
En het gaat toch weer allemaal over bitcoin. Want er zijn zoveel verschillende crypto-valuta's, et cetera. En je had natuurlijk al die kleine... De shitcoins noemen ze dat dan. Ja. Uiteindelijk is toch bitcoin blijft toch weer het verhaal.
Ja. Ik denk als je een stukje erover wil weten... is dat de bitcoin is het uithangbord van de crypto-wereld. Daar zijn twee dingen gebeurd. gebeurt, dat is de ETF in Amerika. Die hadden we hier in Europa hadden we al een ETN van Eck. Daar kon je al gewoon een 1-op-1 meedoen met een soort ETF. Ja. Daar is een enorme inflow. We zien nu dat die iets van per week 3600 bitcoins vragen uit de markt, terwijl er 900 gemined worden. Dus dat geeft een imbalance in vraag en aanbod. Dat is punt 1. Punt 2, er komt een halving aan. Dat betekent niet dat de bitcoin er 2 gaat, want dat denken sommige mensen. Maar dat betekent, ik zal het heel simpel uitleggen, als je een bitcoin wil minen, moet je een hele ingewikkelde rekensom oplossen als computer. Dat kost een enorme rekenkracht. Daar word je voor beloond. Nu op dit moment krijg je 6,25 bitcoin als miner. Nou, daar betaal je personeel van, daar betaal je met name je stroomkosten van. Die moet je verkopen, komen op de markt. Dat is weer supply. Die gaat over een dag of 43, 42, weten we niet precies, gaat die door 2. Wordt het 3,25. Die ETF die blijft vragen, want er is een enorme vraag, en het aanbod wordt nog minder. Ja. Het kan niet bijgedrukt worden zoals bij de vrienden van de ECB en de Fed. Dus dat is allemaal prijsopdrijvend. Nou, wat ga je dan zien op een gegeven moment is dat vanuit die bitcoin gaat dat langzaam doorcijpelen. Nou, zie je het echt maar als Nasdaq, AIX, AMX. Dat is ook zo'n supercaps, highcaps, lowcaps. Dat gaat ook gebeuren in deze markt. We noemen het muntjes, maar het zijn eigenlijk allemaal bedrijven. Veel. Sommige zijn ook geen bedrijven.
Bitcoin is in principe geen bedrijf, nee, toch? Dat verdient geen geld. Nee.
Dat is een store of value, heet dat. Is het echt geworden. Dat is echt goud een beetje aan het verdrijven. Je ziet ook dat de outflow uit goud ETF's echt af. Er is outflow en er is inflow in de Bitcoin. Dus mensen zijn, vroeger dacht je, nou ja, als die Russen komen, neem ik mijn goud mee over de grens. En nu denk ik, neem mijn Ledger mee. Want daar staat mijn Bitcoin op.
Het is makkelijk meenemen.
En het draagt iets lichter dan goud.
Het is heel makkelijk meenemen, ja, zeker.
En er zijn gewoon hele mooie starter bedrijven. Want eigenlijk al die coins, zeker als je er echt goed induikt, zijn starter bedrijven. Ik noem er één, ik ga het niet in detail uitleggen, maar bijvoorbeeld een Paal, dat is een AI, die maken chatbots voor Telegram onder andere. En wij spreken voor een Albert Heijn. Daar zit gewoon, Amazon zit daarin, die investeren daarin. In Render, die zorgen dat in de media heel goed gerenderd kan worden, is een muntje. Daar zit Apple zit daarin. Apple Vision Pro draait op dat systeem. Zitten gewoon teams achter, maken gewoon winst, kun je dus gewoon kopen. Precies het probleem van de SEC. Ja. When it walks like a duck, it sounds like a duck, it's probably a duck. Nou, dat is bij dit verhaal eigenlijk ook. Het zijn eigenlijk een soort aandelen. Je krijgt ook dividend in de vorm van staking, van rewards heet het daar dan. Dus ik snap dat de SEC daar problemen mee heeft. Maar het gros denkt van ja, het is eigenlijk allemaal rotzooi die coins, het is niet echt. En dat is echt niet aan de hand.
Maar waarom zou de SEC problemen hebben met iets wat wel geld verdient?
Nou, omdat het niet te controleren is. Een IPO in aandelen is, dan moet je een prospectus schrijven. Er komen advocaten bij, accountants bij. Het publiek wordt beschermd. En wij kunnen hier met z'n drieën een IPO, of een ICO heet dat dan, kunnen we doen. En we kunnen aandelen uitgeven.
Ja. Zeker.
Ja. Dus dat is een hele andere. Dus ik snap de SEC, alleen het is ongrijpbaar voor ze. Ik vind het wel een mooi spel.
Ja, maar het is ook een spel waar je ook echt wel verstand van moet hebben om het te kunnen volgen. Want dat is natuurlijk in die beginperiode, die ICO's, die waren wekelijks waren er tientallen. En maar de een nog gekker dan de ander. En op een gegeven moment weet je echt niet meer waar je in investeert.
Daar moet je eigenlijk als gewone kleine belegger niet in zitten. Maar ik zou wel altijd 1% of 5% gewoon, hou het dan even groot. Of pak inderdaad zo'n ETN van Eck. Waar hebben de 6, 7 grootste muntjes qua marktkapitalisatie in zit, daar zit echt geen rommel tussen. Koop die dan of koop gewoon Bitcoin en Ethereum een klein beetje en zet dat weg als dat je goud wegzet. Dat zou mijn advies is een groot woord, want ook dan moet je er bovenop zitten. Maar zo'n Bitcoin denk ik echt dat we daar nog lang niet gezien hebben, de top, nog lang niet.
Nou, daar doe ik geen uitspraak
over. Jij bent sceptisch,
hè? Echt geen verstand van. Nee. Waar ik wel verstand van heb, althans, waar ik me in heb verdiept, is de Central Bank Digital Currency.
Ja.
Die gaat komen, dat weet jij ook. En dat zal denk ik ergens volgend jaar al zijn. En dan krijgen we natuurlijk wel een hele andere situatie.
Nee, want de echte, je wil juist niet dat iets gecentraliseerd is.
Nee, dat ben ik.
Het gaat echt geen succes worden.
Oké, dat ben ik niet met je eens. Het is namelijk zo.
Gelukkig.
Ja, kun je eigenlijk een beetje discussie krijgen als het moet. Kijk, die Central Bank Digital Currency die gaat er komen. Of we dat nou willen of niet. Ik ben daar niet zo'n fan van, maar daar zal ik nog wel een keer uitgebreid over uitweiden voor premiumleden. Ik ben er geen fan van, maar het wordt wel een concurrent voor Bitcoin. Jij wil dat niet zo zien, dat snap ik. Centrale banken, overheden, zien dat wel zo.
Ja.
En die gaan, kijk, die hebben natuurlijk alle mogelijkheden. Het gaat over macht en controle. Nou, dat hebben ze over Bitcoin, hebben ze dat
niet. Ik ga je het onderbreken, Martin. Weet je wat het nou is? Zo'n digitale munt kunnen ze weer bij gaan drukken. En ja, er zijn 21 miljoen bitcoins. Die kunnen niet, je kunt gaan zoeken wat je wil. Dan houdt het mij op.
Ja, maar dat is mijn punt niet. Mijn punt is, dit wordt vanuit overheden en centrale banken bezien. Wordt dit een concurrent voor bitcoin? En die centrale banken en overheden hebben allerlei mogelijkheden om bitcoin erg onaantrekkelijk te maken. En dat kan heel ver doorgaan.
Ja, dat, weet je wat het probleem is? We hebben zo'n globale wereld. Je kunt overal rekeningen openen tegenwoordig. Ze gaat ze echt niet lukken om zo'n bitcoin in te dammen. Dat gaat echt nou, over 5 jaar nog een keer bij elkaar komen, maar dat gaat niet gebeuren.
Dat kan zelfs wel leren, denk ik. Ik ga er serieus wel rekening mee.
Maar we hebben het nu toch weer over currencies, over valuta. Terwijl eigenlijk, wat ik jou net hoorde vertellen, Pim, was we hebben het eigenlijk over bedrijven die gewoon omzet maken en winst maken. En dat is, denk ik, voor een belegger al veel grijpbaarder dan het is een munt maar alleen die je kan gebruiken, maar die eigenlijk niet gebruikt wordt om te betalen.
Het zijn geen munten, dat is een hele vervelende naam eigenlijk. Het zijn eigenlijk gewoon start-up bedrijven waar je in kunt investeren. Maar doe net als bij Vivorion heel goed je onderzoek. En dat kost, ik doe dat samen met mijn man Mitchell, wij zitten daar 6-7 uur per dag in te lezen waar we in investeren. Wat is het team, waar komen ze vandaan? Welke fase zitten ze met hun netwerk?
Maar doe je dan ook aan waardering op basis van winst en cashflows?
Bijvoorbeeld
dat is natuurlijk vaak het probleem wat fundamentele analisten zoals Martin hebben met crypto, is dat de waardering is al, het is vraag en aanbod. Dus
maar toen Zalando begon, toen kon je het ook niet waarderen. Er zat geen enkele winst in. Dat is ook heel lastig. Maar bijvoorbeeld een paal, waar ik net over had, dat maakt, klinkt allemaal niet spannend, maar is maar een kleine markt cap, €1200 per dag winst. Dat weet ik. Je weet welk team erachter zit. Mm-hmm. Ik krijg daar een rendement nu van 16% op jaarbasis als ik ze steek. Was 54, doordat het succesvol wordt, gaat dat ook naar beneden toe daar. Alleen ik zou dat de luisteraar niet adviseren om daarin te gaan. Maar daar wordt het geld gemaakt uiteindelijk. Maar zo'n bitcoin is gewoon goud. Dat kun je ook weer niet vergelijken met die digital currency van de ECB. Nee,
wat zou jij de luisteraar wel adviseren? Die heeft jou beluisterd, die denkt, dit is toch wel interessant.
Er zijn twee dingen. Ik zou, als je zeg maar 5-6%, meer moet je ook gewoon echt niet willen doen, denk ik. Koop dan of zo'n ETN, waar de 6 grootste muntjes zitten. Er is ook nog crypto index. Daar heb ik vroeger zelf in gezeten. Zit ik nu in, die volgen de 25 grootste muntjes. En die herallokeren ook elke keer. Die herwaarderen. Doe het gespreid. Want als je, dat is eigenlijk Buffett ook tegen zijn vrouw, als ik dood ga. Dan koop een ETF. Terwijl hij er zelf, want als je geen tijd hebt om te analyseren, dan moet je breed de markt in.
Ja, en niet alleen geen tijd, maar je moet ook voldoende expertise hebben. Dat vergt echt wel de nodige kennis. En ik denk voor een gemiddelde retailbelegger die waarschijnlijk een baan heeft, is dat gewoon niet te doen.
Nee, maar ik ben wel een promotor van om tegen in te gaan dat ze zeggen, het is allemaal rommel, het is allemaal rotzooi, het is allemaal
Volgens mij heeft bubbles. er niemand gezegd. Maar
goed, dat wordt natuurlijk wel veel gezet. En er zijn shitcoins, dat is Doge, dat is Shiba. Ja. Allemaal die meme coins, die hartstikke leuk, daar zit niks achter, kunnen onbeperkt bijgelijk worden.
Nee, maar alleen al de mogelijkheid om dat onderscheid te kunnen maken, dat vergt al zoveel kennis. Ik denk dat voor de gemiddelde particuliere belegger al een brug te ver is.
Ja. Een mooi televisieprogramma erover zou leuk zijn misschien.
We gaan naar de luistervragen. Roel heeft een vraag over Porsche. Het aandeel laat afgelopen weken een sterke performance zien. Is dit een auto-aandeel of past het qua waardering meer in het luxe segment?
Het flauwe antwoord is allebei. Het is inderdaad natuurlijk gewoon een auto-aandeel. Het is natuurlijk wel een niche-fabrikant met hoge marges, veel hogere marges dan de rest van bijvoorbeeld het Volkswagen-concern. Dus het is niet zwart-wit. En ik denk dat het ook eigenlijk wat minder relevant is om daar een labeltje aan te hangen.
Heb je net wel het verschil tussen bijvoorbeeld Ferrari? Ja, dat Ferrari een heel andere koersontwikkeling laat zien dan Ferrari een Volkswagen.
Ferrari is extreem. Maar die halen ook bijzonder hoge marges. Dat haalt Porsche net niet. Maar het is een aandeel wat je zowel als luxe aandeel als auto aandeel kunt zien.
Ja, ik wilde ook Ferrari zeggen. Ik denk, als je het als luxe aandeel ziet, koop dan Ferrari. Want dan is Porsche en als je het meer als auto aandeel, dat zou mijn advies zijn, meer als auto aandeel ziet, pak dan Porsche. Want Ferrari gaat geen last hebben van een economische dip. Die rijke mensen, die blijven die dingen kopen.
Die kopen juist in een slechte tijden.
Ja, om het te laten zien. Misschien kreeg ik toevallig vanochtend natuurlijk een redelijk eentje voor me. Maar dat staat erg hoog overigens al, hè? Ferrari qua koers. Het heeft het super gedaan.
Ik word
daar
een beetje zenuwachtig van.
Ja, maar daar blijft gewoon een enorme vraag in zitten. Daar,
ja, maar goed, antwoord op de vraag is allebei.
Oké. We hebben een vraag van een anonieme inzender. Dat gaat over de ETF iShares Russia Fund. BlackRock heeft die ETF geliquideerd. En de vraag is, kan dat zomaar? En is er beleggerscompensatie of een vangnet voor?
Ja,
kan dat zomaar?
Allereerst moet je jezelf afvragen of je überhaupt in Russische aandelen wilt investeren. Mijn antwoord is daar heel simpel op, nee.
Ja, dit klinkt meer als iemand die dat heeft gedaan ooit.
Ja, een aanbieder, maar dat zal jij ook wel weten.
Dat mogen ze zeker doen. En ik denk dat het ook erg te maken heeft met de regelgeving. Ik denk, je mag niet meer investeren in Rusland. Ja, als jij dan als ETF investeert in Rusland, dat mag niet meer. Ja, dan houd je bestaansrecht op. Kijk, en stel dat zo'n koers, ik ken het niet hoor, maar naar 30 is gegaan. Dan wordt het op 30 geliquideerd. Ja. Krijg je je geld terug. Ja, het is een gedwongen verkoop. Ja. Dat is lastig als je onder water stond. Maar het is niet dat geld van je afgepakt wordt.
Ik neem ook aan dat in de voorwaarden van zoiets staat. Zeker. Dat gewoon geliquideerd
in die prospectus die niemand leest, staat dat.
Klopt. Ja. En aanbieden komen met ETF's komen, dus kunnen ze ook weer indrukken. Ja, dus dat is aan de uitgevende instelling op dat moment. En ja, compensatie, nee. Je wordt gewoon afgerekend op de koers van het moment van liquideren. En daar moet je mee doen. En als dat toevallig onder water staat, ja, dan is het inderdaad
misschien heb je nou
gedwongen geluk, verlies nemen.
Misschien heb je nou wel geluk geen verkoopkosten bij zoiets.
Dat mag ik hopen, maar dat die details kunnen
nee, ik ook niet hoor. Maar.
Dan heb ik een vraag van Leon. En Leon vraagt, hoe belangrijk vinden jullie de waardering bij echte kwaliteitsbedrijven zoals Moody's en S&P? Een beetje een moeilijk te begrijpen vraag. Want bedoelt hij de waardering van Moody's S&P of de waardering door Moody's S&P?
We hebben al gespeculeerd over hoe de vraag gelezen moet worden. We denken dat Leon bedoelt of de rating van Moody's en S&P's op bijvoorbeeld aandelen of dat van belang is of niet. Ja. Schat wij in dat de vraag is. Wij nemen het vanuit de beleggers uiteraard wel een beetje mee. Maar hangen daar geen al te grote waardeoordeel aan, eerlijk gezegd.
Ze zijn vaak te laat, ja. Zijn heel traag.
Ja.
En dan, vaak komt er een afwaardering als de aandeel er 2 is.
Ja.
Maar ja, wat heb je dan nog aan die afwaardering?
Ja, en ze doen natuurlijk echt kredietwaardering. Hè? Dus het is ook niet dat ze het aandeel waarderen. Nee. Maar
dat hangt vaak samen als er wat rommel is in de balans qua kredieten. Dan gaat het veel te laat, krijg je die waarschuwing. Dat is, het is geen voorloper, zeg maar, de S&P of Moody's.
Zeker niet, klopt. Ja. Nee, dus we kennen het. We kijken ernaar, we nemen het wel mee. Maar we komen uiteindelijk zelf met onze analyses tot bepaalde conclusies. En daar hebben we de Moody's van deze wereld niet voor nodig.
Oké, nou, wilt u ook een vraag stellen voor deze podcast? Stuur hem dan in via Spotify of via ons Instagram-account of via de website ix.nl. Wat hebben we verder nog te melden? Nou, wat wel interessant om te melden is dat deze week de verkoop is van start gegaan voor de IEX Beleggersdag. Die is op 28 juni in Theater Spand in Bussum. En we kunnen al de eerste namen van sprekers noemen.
Zeker.
CEO van Unilever.
Mag ik best een beetje trots op zijn.
Ja, zeker. CEO van TKH, Alexander van der Lof. Ook een hele goede spreker. Blij dat we die hebben. De presentatie is in handen van Jort Kelder.
Die kennen we ook.
Ja. Die kennen we ook. Dus het wordt een...
Leuk.
Wordt een leuke en goede dag. Ja, zeker. Dus volgens mij via beleggersdag.ix.nl kunt u al naar de kaartverkoop. En u kunt ook op onze website ix.nl allerlei links daarna vinden. Dus koop alvast uw tickets en maak gebruik van de, hoe noemen we dat? De vroege vogelkorting of de vroegboekkorting.
Geef met zo'n programma even genoeg korting. Lekker wel gek.
Zeker. Goed, waar gaan jullie van de komende week mee aan de slag? Wat staat er op de agenda?
Ik heb nog een heleboel cijfers te doen. En farming komt natuurlijk volgende week nog. Dat is bij onze leden wel erg populair. Basic Fit. Er zijn nog wat fondsen die ik nog achterloop, zeg maar. Want bedrijven hebben kennelijk een voorliefde om met z'n allen op donderdag te komen.
En wat zit er in Bulls & Bears?
Ja, dat weet ik pas eigenlijk zondag, maandag. We zijn een soort actualiteitenprogramma, dus dat...
Dit weekend is natuurlijk ook een... volgens mij is er vandaag gaat er weer een uitzending live.
Die hebben woensdag opgenomen en uitgezonden via de website. En dan vrijdag, zaterdag, zondag is het op tv. En elke week denk ik, wat moeten we nou weer gaan behandelen? En elke week hebben we te veel. Dus zo werkt dat. Hier waarschijnlijk ook.
Hier ook.
Oké, dankjewel Pim.
Graag gedaan.
Leuk dat je er was. Dankjewel Martin. En dank u natuurlijk wel voor het luisteren. En wij wensen u heel veel succes op de beurs deze week. En tot volgende week.
Ontdek de vele voordelen van een IEX abonnement. Ontvang bijvoorbeeld toegang tot de IEX modelportefeuilles en zie in een handomdraai wat onze analisten adviseren. De modelportefeuilles bestaan uit Nederland, internationaal en hoogdividend. Hierin bevinden zich de aandelen die onze beleggersdesk op dat moment het best waarderen. Ga naar iex.nl/actie en voor slechts 24,95 bent u 3 maanden abonnee.